En zeker als mensen een lange tijd de ervaring hebben gehad dat ze niet zoveel te zeggen hebben, dan kost het tijd om dat vertrouwen weer terug te brengen bij mensen. En dat vraagt dan dus ook heel veel van jou, bijvoorbeeld als leidinggevende van een school, om dat even te laten gebeuren.
Welkom, leuk dat je luistert naar Bij de Les, een podcast waarin wij, Annemarie Proost en Nederland van Dam, over onderwijs spreken vanuit onze dagelijkse praktijk op het Cartesius, een school in Amsterdam-West. Onze missie is om onderwijs te maken dat goed en inclusief is. En met deze podcast onderzoeken we welke elementen daarvoor nodig zijn.
In de aflevering van vandaag gaan we het hebben over leiderschap. Het nemen van verantwoordelijkheid en hoe een betere organisatie kan bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort. We doen dat met Frank Hulsbos van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Frank doet onderzoek naar leiderschap op scholen en helpt scholen, schoolleiders en teams in het ontwikkelen van een plezierige, duurzame en professionele organisatie. Daarnaast hebben we met veel plezier geluisterd naar zijn podcast Gespreid Leiderschap in het Onderwijs.
We gaan met hem in gesprek over de voordelen van gespreid leiderschap, waarom invloed echt van levensbelang is, de reden dat Annemarie en ik geen teamleider wilden worden en hoe de kleuterserie Paw Patrol ons ouderwetse ideeën over leiderschap meegeeft.
Hey Eduard.
Hey Annemarie.
We zijn hier met Frank. Welkom Frank.
Dank je.
Leuk dat je er bent.
Ja.
We beginnen altijd met de eerste vraag. Wat heb jij vandaag al gedaan? Want hoe ziet jouw dagen, zien jouw dagen eruit?
Ik ben vanochtend, dat doe ik altijd wel vroeg opgestaan. Om 6 uur. Toen heb ik ontbijt gemaakt voor mijn kinderen. Dat doe ik eigenlijk ook altijd. En toen heb ik mijn kinderen naar school gebracht. Hier vlakbij trouwens. Ze zitten hier op de basisschool in de buurt.
Oh, leuk.
Dus wellicht dat over een jaar of 4 de plaats ook wel iets voor mijn oudste zoon is. We zullen het zien.
Gelijk als zieltjes winnen.
Ja, precies. Nu moeten we het warm houden.
Ja, dus. Ja. En toen heb ik, ik doe veel onderzoek in het onderwijs. Mm-hmm. En ik heb de afgelopen weken gewerkt aan een onderzoek wat eigenlijk een evaluatie was van de organisatie van een grote middelbare school. En daar heb ik vanochtend het verslag voor zitten schrijven. Oh. En daar ontdekken we onder andere dat een groot vraagstuk op die school is, hoe gaan we om met de veranderende leerlingpopulatie? Ik denk, thema's die daar spelen, die jullie ongetwijfeld herkennen. Bijvoorbeeld leerlingen die het echt moeilijk hebben om, ja, gewoon het werk, het schoolwerk te organiseren en, mm-hmm. en voldoende aandacht en tijd te hebben voor hun huiswerk en voor hun schoolwerk. En dat docenten daar ook niet echt het antwoord meer met elkaar op weten te formuleren. Dus waar ze 10 jaar geleden daar nog wel om wisten te gaan om leerlingen weer aan te krijgen, zien ze nu dat dat in steeds mindere mate lukt.
Ja.
En toen ik dat zo uit zat te werken vanochtend, moest ik ook wel denken aan jullie initiatief met de plaats. Van, ja, daar probeer je eigenlijk ook een ander antwoord te formuleren op wat je bij leerlingen misschien ziet, of wat je bij leerlingen graag teweeg zou willen brengen. Hè? Van, hoe kunnen we nou dat systeem echt anders inrichten? Dat doen ze daar trouwens niet hoor. Daar zit het, dat is ook een traditionele school. Maar, maar dezelfde vragen eigenlijk over motivatie en betrokkenheid.
Ja.
En,
ja. Nou ja, maar dat is dus een school die op de een of andere manier in zwaar weer zit, of die ziet dat bepaalde dingen niet lukken en dan...
Nou, niet per se zwaar weer hoor, maar... zwaar weer is niet het goede woord. Maar die wel behoefte had om eens goed te kijken van, oké, we zijn gewend om dingen zo te doen zoals we ze altijd doen. Ja. Maar laten we dat eens tegen het licht houden. Oh, wat werkt daarin wel, wat werkt daarin niet?
En hoe start dat dan? Want jullie doen jullie dan eerst een soort analyse? Jullie gaan het organogram tekenen of wat moet ik me daarvoor voorstellen?
Dat hebben we wel een beetje gedaan. Nou, we hebben niet het organogram getekend, maar we hebben wel inderdaad echt gewoon ook de structuur van de organisatie gewoon eens tegen het licht gehouden. En allemaal van die vanzelfsprekende dingen zoals afdelingen. Ja. Die een afdelingsleider hebben. En een leerlingcoördinator en 15 tot 20 personeelsleden die binnen zo'n team dan, of onder zo'n team dan vallen.
Ja.
Maar wat eigenlijk niet echt een team is, in de zin van dat het een groep mensen is die intensief met elkaar samenwerkt. Het is veel meer een administratieve eenheid van mensen die bij dezelfde afdeling horen. En dat noemen we dan team, alleen eigenlijk komt daar niet echt samenwerking van de grond. En dat is dan zo'n inzicht wat zo'n school opdoet van, oh ja, misschien moeten we dat niet zien als de teams, maar misschien zijn allerlei kleine informele samenwerkingsverbanden van groepen collega's, wel de teams waar we onze aandacht op moeten richten.
Ja.
Want daar ontstaat echt iets.
Ja, precies.
En nu gaan we toch al gelijk de inhoud
in. Je was nog aan het schrijven.
Ja, dit was ik dus nog wat aan het doen. En dat doe ik. Nou ja, ik ben onderzoeker en een beetje adviseur ook in het onderwijs. En ik richt me vooral eigenlijk op organisatie, samenwerkings- en leiderschapsvraagstukken. Dus ja, dit is dan een typische opdracht die ik doe.
Ja.
En ik laat me in mijn werk heel erg inspireren door het gedachtegoed van gespreid leiderschap. Dus leiderschap wat niet alleen maar ligt bij de formeel leidinggevende in de school, maar leiderschap dat ervan uitgaat dat iedereen in principe, maar misschien wel gewoon überhaupt, behoefte heeft en ook het vermogen heeft om invloed uit te oefenen op de richting van de school, op het onderwijs. En dat je eigenlijk ook moet kijken naar hoe kunnen we de ruimte creëren voor iedereen om dat ook te kunnen doen. Dus daar hou ik me ook veel mee bezig.
En hoe ben jij in het, bij het onderwijs terechtgekomen? Dus
ik heb onderwijskunde gestudeerd.
Ja?
Aan de UvA.
Dat helpt.
Ja, ja. Aan de UvA. In de laatste fase van mijn studie ben ik stage gaan lopen bij een adviesbureau in Utrecht. Mm-hmm. Waar ze ook heel veel met leer- en ontwikkelvraagstukken eigenlijk deden of doen. En toen ontmoette ik Jozef Kessels. Misschien dat jullie die naam wel iets zegt.
De naam klinkt bekend.
Ja, het is een, hij was hoogleraar, is inmiddels met pensioen. Die zich ook altijd heel erg hard heeft gemaakt voor zaken als autonomie, professionele ruimte van docenten. De ruimte om je te ontwikkelen tot datgene waar jij warm voor loopt en waar jij belangstelling voor hebt. En met hem heb ik een heel aantal jaren samengewerkt. En dat heeft me gewoon enorm geïnspireerd om vanuit dat perspectief te kijken, maar ook om iets voor het onderwijs te kunnen betekenen. Maar wel van buiten. Ik voel mij erg op mijn gemak om mee te denken met mensen die binnen het onderwijs het echte werk doen, zal ik maar zeggen. Ja. En te kijken van, goh, hoe kan ik vanuit mijn kennis en expertise over de organisatie van de school bijdragen om het onderwijs een beetje beter te maken, zeg maar.
Ja, interessant. Want ik zit nu gelijk al te denken van die professionele ruimte. Daar hebben we het de laatste weken best wel veel over gehad. Ook wel met het beroepsbeeld leraar hadden we onze vorige podcast, ging daarover. En daar gaat het ook eigenlijk over, is de leraar uitvoerder of zou de leraar veel meer die professionele ruimte moeten pakken? Nou, volgens mij is iedereen het erover eens dat dat goed zou zijn, maar ondertussen zijn veel leraren zien zichzelf ook echt wel als uitvoerders van een beleid. En dan krijg je natuurlijk het wij-zij-denken in de school. Nee, daar gaan we het vast nog straks over hebben. Maar we hebben daar eigenlijk de laatste weken veel over gehad. En dan niet alleen voor de plaats of voor agro-onderwijs, maar echt wel voor het hele onderwijs is dit wel een interessant iets.
Ja.
Waar we een antwoord op moeten hebben. Want de leraar als uitvoerder is gewoon niet zo'n hele interessante baan als dat het zou kunnen zijn.
Ja. Ja, en dat is helemaal geen disqualificatie van de mensen die leidinggevende posities in het onderwijs bekleden. Maar als ik, want daar kijk, zo wil ik eigenlijk niet kijken. Maar als je kijkt naar het systeem, het systeem wat wij hebben opgetuigd om leiderschap te organiseren en om samenwerking te organiseren in scholen, dan gaat dat eigenlijk best wel sterk uit van het idee dat de docent een uitvoerder is van elders bedacht beleid. Dat betekent niet, wat mij betreft, dus dat leidinggevende zichzelf heel belangrijk allemaal vinden en van mening zijn dat docenten niet zelf kunnen nadenken. Maar het systeem nodigt heel erg uit om als leidinggevende de grote lijnen uit te moeten zetten.
Ja.
En als docenten
de visie,
het schoolplan, waar gaan we naartoe? Wat zijn de grote problemen die we als school hebben? En om dan te verlangen van docenten om dat soort ideeën uit te werken.
Ja.
En daar heb ik grote moeite mee. Want dat is een disqualificatie zo te zien. Sowieso van de kennis en expertise die er onder de docentenpopulatie is. Mm-hmm. Maar is ook een groot gevaar voor werkplezier en betrokkenheid natuurlijk van docenten. Ja. Van, het is echt plezierig en de moeite waard. En het geeft je betekenis. Het geeft betekenis aan je werk op het moment dat je het gevoel hebt, ik kan een wezenlijke bijdrage leveren. En
waarom is dat dan toch, want ik denk dat we hier ook wel komen bij een kern van waarom het beroep leraar voor veel mensen uiteindelijk toch niet zo aantrekkelijk is. Hè? Die gaan er met enthousiasme in. En het gaan vrij snel weer eruit. Volgens mij heeft dat ook hiermee te maken inderdaad. Maar hoe kan het nou dat zo gegroeid is? Want ik denk ook, daar hadden we het inderdaad in die vorige podcast ook over. Het was heel anders. De leraar had in die zin veel meer autonomie vroeger. Dus wat is daar veranderd, denk jij?
Nou ja, Ben van der Hulst heeft daar wel een heel goede analyse van gegeven, vind ik. Ook Marco Snoek houdt zich daar wel mee bezig. En ik kan het in grote lijnen wel vinden met hun analyses. Ten tijde van zeg maar de jaren 80, 90 moest de hele publieke sector efficiënter en doelmatiger worden. Want het kost allemaal veel te veel geld. Ja. Ik ben dit niet van mening hoor, maar dat was een beetje de gedachte toen. Hè? En waar gaat dat geld allemaal naartoe? En kan het niet veel slimmer en efficiënter besteed worden? En toen, ja, zou je kunnen zeggen, kwam er een golf van nieuw public, wat we nu nieuw public management noemen, door die publieke sector heen, inclusief het onderwijs. Wat geleid heeft tot grotere instituten, meer managementlagen, meer een scheiding inderdaad tussen denken en doen, meer controle. En ik denk dat dat eigenlijk waar we nu, zal ik maar zeggen, in zitten. En ook wat dat heeft gedaan met onze manier van denken, zal ik maar zeggen, over hoe organisaties, schoolorganisaties behoren te werken. Dat we daar nu nog steeds eigenlijk mee zitten. En tegelijkertijd denk ik ook wel dat er verandering in gaat komen weer, hoor. Want je merkt nu inderdaad precies wat jij zegt, Eduard, dat dat ook bij steeds meer mensen gaat knellen. Mm-hmm. En dat we steeds meer zien dat docenten bijvoorbeeld binnen de eerste 5 jaar van hun werkzame leven in het onderwijs eigenlijk het onderwijs alweer verlaten. Dat moeten toch ook signalen zijn die laten zien dat dit misschien niet helemaal goed werkt, hè?
Nee, zeker niet.
Zoals we het
niet
nu doen.
Ja,
ik zit nog even te denken dat in jouw eigen podcastreeks over dat anders
onderwijs anders organiseren.
Ja. Daar zeg je ook eigenlijk van, het zou een tool kunnen zijn in het lerarentekort om echt anders te gaan organiseren. Dan wordt het een aantrekkelijker beroep.
Ja, dat is in ieder geval een beetje hoe wij nadenken over anders organiseren. Natuurlijk een begrip anders organiseren wat best wel veel gebruikt wordt in het onderwijs. En dan denken veel mensen ook snel aan, oh, dan gaan we dus het rooster flexibiliseren of minder lesgeven en dan kunnen we het met minder mensen doen. Nou ja, zo kijken wij er niet naar. Wij denken meer van, oké, hoe kun je de school en het onderwijs anders organiseren, zodat het meer bijdraagt aan het werkplezier van docenten en samenwerking binnen de school zoveel mogelijk stimuleert, zal ik maar zeggen. Vanuit het idee, als je het samen doet, dan kun je het ook beter doen en waarschijnlijk ook wel efficiënter doen. Met behoud van onderwijskwaliteit en wat je belangrijk vindt in het onderwijs natuurlijk.
Maar misschien is het dan ook goed om heel even toch ook te schetsen hoe de meeste scholen nu georganiseerd zijn. Ik denk dat op veel scholen in Nederland is er een structuur met een rector of een directeur, met daaronder een aantal teamleiders of misschien nog eerst conrectoren en dan teamleiders. Dat hangt natuurlijk ook een beetje vanaf hoe groot de school is en hoeveel afdelingen er zijn. En onder die teamleiders kunnen soms ook nog wat coördinatoren zitten, die subdingen weer regelen. En dan heb je de laag docenten. Ja. Met daarnaast nog bijvoorbeeld mensen die zeg maar de zorgkant van het verhaal regelen. Toch?
Beschrijf
het een beetje. Ik denk dat wat je nu ongeveer schetst, dat voor veel scholen ongeveer wel op zal gaan. Ja. Dus daar zit ze wel, dat gaat ze wel uit van boven en onder geschiktheid. Ja. Dus dat zien de luisteraars natuurlijk niet, maar toen jij die lagen benoemde, toen ging je ook met je handgebaren steeds een stukje verder naar beneden.
Dus onder tafel zaten de leraar.
Ja, boven in de school, op de top van de rots, daar zit de rector en helemaal onderaan het voetvolk, de docenten. Dit zeg ik natuurlijk met dat bedoel ik natuurlijk niet echt.
Dat is wel de hiërarchie natuurlijk.
En dat gaat dus van boven en onder geschiktheid uit. Formeel gezien ben je ook boven geschikt als leidinggevende. Je hebt een ander mandaat. Je hebt bijvoorbeeld ook het vermogen en het mandaat om docenten die niet goed functioneren te ontslaan. En dat gaat ook uit van een zekere arbeidsdeling. We hadden het net al over de opdeling tussen denken en doen. Maar je kan ook zeggen, bijvoorbeeld zo'n zorgstructuur is eigenlijk als een aparte afdeling naast de werkpraktijk georganiseerd. Dat is ook zo'n typisch kenmerk van die schoolorganisatie. En ik maak in mijn gedachten hierover altijd een onderscheid tussen positioneel leiderschap en gespreid leiderschap. En eigenlijk kun je bijna alle leiderschapstheorieën die we hebben ontwikkeld in de loop der jaren wel onderverdelen in een van die twee hoofdcategorieën. En bij het positionele leiderschap ga je dus uit van leiderschap is verbonden aan een individu of een klein groepje mensen in de organisatie die vanuit hun positie het mandaat hebben om invloed uit te oefenen op anderen.
Ja.
De schoolleiding, de rector, de afdelingsleider.
Dus mijn autoriteit, mijn gezag berust eigenlijk op het feit dat ik in het organogram hoger zit.
Ja. En het is verbonden aan jou als individu. Dus het is leiderschap zien we dan als een individueel vermogen. Jij beschikt over bepaalde persoonskenmerken of over bepaald gedrag wat jou invloed geeft.
Ja.
En dan heb je verschillende soorten leiderschapsmodellen die op ander gedrag focussen. Bijvoorbeeld een transformationele leider is een wezenlijk andere leider dan een autocratisch of transactioneel leider, weet je wel. Maar wat ze overeenkomstig hebben is dat ze allemaal kijken naar wat jij als leider te berde brengt. Ja. Welk gedrag jij laat zien, welke kenmerken of welke eigenschappen jij hebt die jou in staat stellen om die invloed uit te oefenen. Bij gespreid leiderschap ga je ervan uit dat iedereen in principe invloed uit kan oefenen.
Ja.
En dat je dat niet doet op basis van je positie en dat het niet alleen maar verbonden is aan jou als individu, maar dat je dat kunt doen afhankelijk van wat zich in een bepaalde situatie voordoet, welk vraagstuk er speelt, welk probleem er zich voordoet. En dat je dan kijkt naar wie heeft de expertise of de belangstelling om dit vraagstuk op te lossen. En dat is degene die je dan ook in die specifieke situatie invloed gunt.
Ja.
Maar in een volgende situatie kan jij mij weer invloed gunnen. Hè? Dus dat wisselt ook per situatie wie leidt, wie invloed uitoefent.
Ja.
Maar kan gespreid leiderschap bestaan in zeg maar, een organisatie zoals wij die net schetsen, met zoveel lagen?
Ja, het bestaat overal. De kans is alleen wel groot dat het in een sterk hiërarchische organisatie veel meer op kleine schaal in afgesloten groepjes plaatsvindt. En als je dat echt wilt doen groeien, dat zo'n formele hiërarchische structuur natuurlijk een belemmering, voor de hand liggende belemmering is. Maar ik heb zelfs bij de politie heb ik voorbeelden gezien, hè, toch een sterk hiërarchische organisatie, met strepen op je schouder, waar je samenwerkingsprocessen ziet die zich kenmerken door gespreid leiderschap. Dus het kan altijd, alleen het is wel lastiger. En je loopt ook sneller tegen zeg maar zeggen, de kaders aan binnen een hiërarchische organisatie, zoals jij die net omschrijft.
En nou is het natuurlijk ook wel, want wat je zei is dat we gaan ons eigenlijk allemaal gedragen naar het systeem waar we in zitten. Dus het gekke is ook weer dat enerzijds denk ik docenten op een bepaalde manier toch last hebben van deze structuur, maar aan de andere kant er ook een beroep op doen. Hè, want er, bijvoorbeeld de leerling X misdraagt zich bij mij in de les, en eigenlijk wat ik dan wil doen, bij wijze van spreken, is ik wil hem meenemen naar het kantoor van de teamleider, en ik wil hem daar neerzetten en zeggen zo, nou, die gedraagt zich niet, het is nu al de vierde keer, ga jij maar even met hem praten. Toch? En dan,
nou ja, meer nog, los jij het maar op.
Los het maar op, ja.
Ja, dus dan is de teamleider eigenlijk het afvalputje voor de vervelende kwesties.
Maar dit is denk ik, dit is wat Annemarie en ik, dat bedoel ik helemaal niet lullig of vervelend naar de mensen die dit werk doen. Maar volgens mij is teamleider de meest ingewikkelde, meest verschrikkelijke functie in het
zeg
onderwijs.
Ik ook altijd,
Toch? Het is zo raar, want je krijgt inderdaad van onderaf, om het maar even zo te zeggen, van je docenten, die leggen alle ellendige problemen bij je neer. Van bovenaf is het verhaal, kijk, dit is de visie die we hebben. Zorg jij maar dat zij het daar gaan uitvoeren.
Ja, waarom doen ze het niet?
Je zit er altijd tussen. Je kan het nooit goed doen, volgens mij.
Ja, nee, dat is daarbij wel even een schouderklopje voor alle teamleiders in het onderwijs in Nederland.
Zeker, nee, ik heb ook heel veel.
Je moet het maar doen.
Ja. Maar even terug naar wat jij net zei, Eduard, over je zei van, hoe zijn het nou? Het systeem is een beetje zo ingericht, maar het lijkt wel alsof sommige mensen het ook verlangen of willen. Hè?
Ja.
Ja. Nou, ik denk dat mijn uitgangspunt is dat iedereen er behoefte aan heeft om invloed uit te oefenen.
Ja.
Dus zoals Daisy en Ryan autonomie, competentie en verbondenheid als drie basisbehoeftes omschrijven van ieder mens, voeg ik daar de ruimte om invloed uit te oefenen graag aan toe. En dat baseer ik ook een beetje op het onderzoek van Dagher Keltner. Dat is een sociaal psycholoog van de University of Berkeley. Die heeft jarenlang onderzoek gedaan naar wat het doet met mensen om invloedrijk te zijn en om juist geen invloed te ervaren.
Ja.
En wat zijn onderzoek laat zien is dat wanneer je invloed ervaart, dat dat bijdraagt aan werkplezier, aan betrokkenheid, aan gewoon ook een gevoel van, hè, ik zit goed in mijn vel en ik voel me stabiel enzovoort. Mensen die dat niet hebben, die haken af. Die hebben te maken met een vaak slechtere gezondheid. Die sterven eerder. Oh. Al dat soort dingen laat zich onderzoek zien. Dus daaruit maak ik op, uit dat soort onderzoek, dat invloed hebben, het gevoel van ik heb invloed, dat echt een hele belangrijke basisbehoefte is van ieder mens. Dat ieder mens heeft, maar dat je tegelijkertijd ook wel kunt afleren om dat uit te oefenen. En ook zeker kunt afleren om verantwoordelijkheid te nemen. Want bij invloed uitoefenen hoort ook verantwoordelijkheid nemen. En als jij jarenlang gewend bent geraakt aan dat iemand anders jouw verantwoordelijkheid voor jou neemt of invloed uitoefent op jou, maar terwijl jij zelf dat niet hebt, dan kun je zeker op een gegeven moment afleren om dat zelf ook nog te doen en om dat ook zelf nog aan te durven.
Ja.
En dat soort mensen hebben denk ik ook weer nieuwe ervaringen nodig in een context waarbinnen dat wel mogelijk is.
En tegelijkertijd zie je ook dat, denk ik, schoolleiders en zo hier toch ook wel op sturen. Hè? Dus er is een plan en daar wordt een bijeenkomst over georganiseerd en mensen gaan erover in commissies vergaderen. Hè? Dus er is wel de intentie misschien ook oprecht om mensen wel invloed en inspraak te geven. En tegelijkertijd is het inderdaad ook, denk ik, omdat het niet echt verantwoordelijkheid aan zit. Hè? Ik zit nu in een groepje, wij praten over nieuw toetsbeleid of zo. Maar het is niet per se dat dat iets is van mij. En uiteindelijk is het toch de teamleider of de rector die er een klap op geeft.
En wat je dus ziet op scholen die dit in mijn ogen goed aanpakken, is dat zij niet alleen taken en verantwoordelijkheden bij docenten leggen, maar ook echt bevoegdheden. Dus bijvoorbeeld Alaska, een school hier in Amsterdam-Eiburg, kennen jullie vast?
Zeker, ja. Ons wel bekend.
Hebben jullie wel eens met ze gesproken ook?
Cartesius 2.
Oh, natuurlijk, natuurlijk. Dus ooit, ja. Dat was ik alweer vergeten.
Over praatgroepen gesproken, daar waren geloof ik allebei aan het begin nog al. Over hoe dat eruit moest komen.
Oh, wat leuk.
Ja, dat is wel leuk. Ja,
ik ben heel enthousiast
over hoe die school doet. En een van de dingen die ze doen is dat docenten in commissies, daar is op zich niet zo heel veel bijzonders aan. Dat zijn noemen dat dan commissies, maar je zou het ook werkgroepen kunnen noemen. Maar binnen die commissies hebben die docenten echt een mandaat, een formeel mandaat ook, om op een bepaald onderwerp beleid te maken. En dat betekent niet alleen maar dat ze dus de verantwoordelijkheid hebben voor het toetsbeleid, maar dat ze ook echt de regelruimte en de beslisruimte hebben om daar grote besluiten op te nemen. Nou, even als voorbeeld dat het heel belangrijk is om dat ook toe te voegen als je docenten de ruimte geeft om zo'n thema op te pakken.
Ja, en ik denk ook dat het voor elk mens geldt. Ik had het gisteren, hadden we een bezoek van de minister Weerwind aan de jongerenrechtbank. En die vroeg toen aan de leerlingen, vinden jullie niet heel heftig dat jullie over zulke grote dingen besluiten moeten nemen? En ja, toen dacht ik ook wel echt van, ja, het is zo als je leerlingen echt tegen ze zegt, jullie zijn hierin leidend, jullie moeten de verantwoordelijkheid nemen voor een veilige school in deze zaak, dan doen ze dat.
Ja.
Als je zegt, nou, wij gaan het wel beslissen, maar jullie mogen een beetje meepraten, dan denk ze, nou, het zal wel. Ja. En dat gebeurt natuurlijk eigenlijk exact hetzelfde met leraren. Dus als je het idee hebt, nou, ik mag een beetje in de marge meekletsen, maar als het erop aankomt, dan kan het ook zo weer weggeveegd worden.
En zeker als mensen een lange tijd de ervaring hebben gehad dat ze niet zoveel te zeggen hebben, dan kost het tijd om dat vertrouwen weer terug te brengen bij mensen. En dat vraagt dan dus ook heel veel van jou, bijvoorbeeld als leidinggevende van een school, om dat even te laten gebeuren. Laatst sprak ik een teamleider die volgens mij heel veel goed doet binnen haar team, maar ook heel stevig de touwtjes in handen heeft binnen dat team. Ik had haar een beetje gestimuleerd van, ga nou eens wat meer die mensen zelf het werk laten doen. Nou, dat had ze een keer gedaan en toen vertelde ze daarover tegen mij. Ja, ik had ze aan het werk gezet met een opdracht en ze hadden daar een middag aan zitten werken. En toen kwamen ze met het resultaat op te proppen. Nou, dat vond ik eigenlijk niet zo heel veel voorstellen. En toen dacht ik later van, ja, maar eigenlijk moet je blij zijn dat er überhaupt een resultaat is. En dat ze überhaupt bij elkaar hebben gezeten. En begin nou eens met dat te waarderen. In plaats van dat je al heel snel weer, zou ik maar zeggen, je eigen oordeel en je eigen stempel. Maar dat is heel moeilijk, zeker voor mensen die gewend zijn om stevig de touwtje in handen te hebben, daar ook waardering voor hebben gekregen in hun leven. Dan is het best wel een omslag om te zeggen van, oké, ik laat het nu echt even aan die ander. Ja. En ik breng ook even het geduld op om die groep het op hun manier en in hun tempo, zal ik maar zeggen, voor elkaar te krijgen.
Het is wel leuk dat je net Alaska noemt, want een vriend van de podcast, Henry Boer, die werkt daar. Ik had hem van tevoren nog even geappt van, heb jij nog wat aardige vragen? Want we gaan het over gespreid leiderschap hebben. En een van de dingen die hij ook zei, van, nou, waar je het over kan hebben, is wat er eigenlijk anders verwacht wordt van mensen die werken in een organisatie met gespreid leiderschap dan inderdaad wat docenten gewend zijn in een meer hiërarchische organisatie.
Positionele.
Ja, precies. Ja. Wat zijn nou echt een soort kernkwaliteiten die mensen moeten hebben of aanleren als ze gespreid leiderschap willen uitvoeren?
Ja. Nou, bijvoorbeeld, als je werkt op basis van gespreid leiderschap, dan werk je samen. Dat kan alleen binnen samenwerkingsprocessen. Daar maak je gebruik van elkaars expertise. Daar gun je invloed aan je collega's en af en toe oefen je zelf invloed uit als jouw expertise gevraagd wordt. Dan moet je bijvoorbeeld als groep in staat zijn om samen conflicten op te lossen.
Ja.
Als zich een conflict voordoet, het hoeft niet eens meteen een heel zwaar conflict te zijn. Het kan ook gewoon een verschil van mening zijn waardoor een proces even vastloopt. Dat gebeurt natuurlijk vast wel eens. Dan moet je als groep in staat zijn om samen daaruit te komen. Dan kun je dus niet leunen op een formeel leidinggevende die als scheidsrechter of als gladstrijker optreedt om jouw samenwerkingsproces weer in de plooi te krijgen, dan moet je op een of andere manier de gezamenlijke bekwaamheid ontwikkelen om daar met elkaar
uit te
komen.
Je kan het ook niet laten lopen, toch? Je kan dan ook niet denken, ik doe het wel zo en jij doet het. Denk ik in het onderwijs wel opgesloten zit, omdat je hebt je eigen lokaal en nou, dan doe ik het wel weer hier op mijn manier. Dat kan dan eigenlijk ook niet.
Dus wat ook van je wordt verwacht, is dat je inderdaad open staat om die samenwerking met je collega's structureel aan te gaan. Er wordt natuurlijk wel samengewerkt in normale, tussen aanleidingstekens, scholen, maar dat is vaak los georganiseerd van de dagelijkse werkpraktijk. Ja. Dus dat doen we op dinsdagmiddag, na het laatste uur. Ja. Daar heeft niemand zin in. Ik zeg het even heel gechargeerd. Dat is natuurlijk niet helemaal waar wat ik nu zeg, maar even bij wijze van spreken. Dat wordt altijd ervaren als een last bovenop het echte werk. In zo'n praktijk van gespreid leiderschap werk je eigenlijk altijd samen. Ja. En daar je bij wijze van spreken ook samen voor de klas. Of bereid je samen het onderwijs voor. En dat is natuurlijk best lastig. Zeker als je gewend bent om het allemaal zelf te doen binnen je eigen klaslokaal. Nu ben je in één keer samen verantwoordelijk. Hè? In plaats van dat je individueel verantwoordelijk bent. Moet je het samen doen. Moet je elkaars kwaliteiten herkennen, gebruiken. Soms ook in staat zijn om te zien van, oh ja, nu wordt de kwaliteit van Annemarie gevraagd en dan moet ik even een stapje terug doen. En juist, weet je wel, dat zijn dingen die je allemaal moet zien, waar je je bewust van moet zijn en die je ook in de praktijk moet kunnen brengen.
Dus je moet eigenlijk ook jezelf en de ander behoorlijk goed kennen.
Ja,
dus je moet een goede inschatting kunnen maken van, nou, wat is mijn sterke kant? Hoe kan ik die dan inzetten in deze praktijk? En daar hebben wij het natuurlijk nu voor de plaats heel vaak over, omdat we met zo'n klein team zijn van, ja, wie kan wat oppakken en waar staat diegene dan helemaal.
Maar dan ook heel
kracht.
Even. Nu ben ik gewoon een docent die veel les geeft. Ik sta veel voor de klas. Ik vind het heel leuk, maar het is ook een zware baan. Ik moet al heel veel doen. En dan ga jij me vertellen dat ik nou ook nog allemaal dingen zelf moet organiseren. En dat die manager krijgt eigenlijk minder te doen. Ik moet meer gaan doen. Ik moet ook nog Annemarie gaan aanspreken als zij de toets niet goed is of zo. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien mensen zitten te luisteren die dan denken, ja, weer iets wat wij nog meer moeten gaan doen.
En ik denk ook zeker als je het onderwijs ziet, en zo wordt het natuurlijk in heel veel scholen ook vormgegeven, als een individuele aangelegenheid. Dus onderwijs betekent dat je individueel lesgeeft in een apart klaslokaal aan een vaste groep van pakken beet 25 tot 30 leerlingen. Dan kan ik me die reactie heel goed voorstellen. Dan heb je al genoeg, dan is dat je
core business.
Je core business en je oriëntatiepunt. Van dat is waar ik ook op word afgerekend. Ja. Dan snap ik dat je heel erg bezig bent met hoe doe ik het individueel zo goed mogelijk voor deze groep. En hoe kan ik zo goed mogelijk gefaciliteerd worden om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Je kan het onderwijs ook zien, zoals Ben van der Hilst dat bijvoorbeeld ook uitlegt. En zoals Alaska dat bijvoorbeeld ook doet. En zoals jullie het volgens mij ook voor ogen hebben bij de plaats. Als een gezamenlijke inspanning. Wat je eigenlijk het beste kunt doen door het in samenwerking met je collega's te doen. Misschien ook wel in samenwerking met leerlingen, hè? Dus dat het onderwijs ook op, dat leerlingen ook een zekere mate van invloed hebben op de vormgeving van het onderwijs. Nou, als je het zo bekijkt, dan heb je elkaar natuurlijk echt nodig. En dan voelt het niet als extra om met die collega in zee te gaan en soms af en toe even door een moeilijk moment heen te moeten gaan met die collega. Maar dan voelt dat als de basis, het fundament voor het goede onderwijs wat je met elkaar aan het vormgeven bent. En dus maar ik kan me heel goed voorstellen dat collega's die zeggen van, nee, laat mij maar gewoon mijn vak doen. Ja. Mijn absolute kwaliteitscriterium zijn de eindexamenresultaten, of gewoon überhaupt de resultaten op mijn vak. En daar ben ik mee bezig. Ja, dat deze ideeën die ik hier nu zit te spuien, dat die niet per se heel passend zijn.
Maar zeg je
en daar heb ik ook respect voor, hoor, trouwens.
Dat want ergens voelt het misschien, is het misschien ook wel zo dat die twee dus eigenlijk niet naast elkaar kunnen bestaan. Toch, als wij zeggen, voor beter onderwijs en voor meer werkplezier ook voor leraren, en dus een stap in de richting van het oplossen van het lerarentekort, is dit nodig, dan is misschien dus die oude of in het individualistisch gerichte blik op het leraarschap, ja, die kan dan eigenlijk niet meer. Daar moeten we dan vanaf. Of ben jij niet zo revolutionair?
Voor mij, en ik schat zo in voor jullie, is dat een minder aantrekkelijk perspectief. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er ook mensen zijn die er ontzettend goed op gaan. En die wil ik niet per se aanpraten dat zij verkeerd kijken of zo. En we hebben het hier over gespreid leiderschap en over samenwerking en collectieve verantwoordelijkheid. En dan denk ik dat daarbij past dat je het onderwijs ook ziet als een gezamenlijke inspanning.
Ja.
En dat vind ik ook leuk om daar zo met jullie over van gedachten te wisselen. Van hoe ziet dat er dan uit? Maar ik vind het ook moeilijk om mensen aan te praten van, je doet het verkeerd nu of zo. Ja. Hè? Dus, en er zijn natuurlijk ook fantastische docenten die geweldig voor een groep staan en daar prachtige lessen van maken.
Hè? Ja, maar als wij bijvoorbeeld, wat wij met de transformatieve school meegedaan met onze school. En ik denk wel, een van de dingen die steeds terugkwam, dat een echte goede school weet waarom die dingen doet. En dat die collective teacher-fictie groot is.
Ja, dus dat wij geloof in eigen kunnen van het team.
Van het team, ja. En dat is natuurlijk, zolang we het onderwijs als een individualistische benadering hebben, dan denk ik dat echt goed onderwijs hoe goed je individuele docenten dan ook zijn, dan kan je goede lessen krijgen en ook blije kinderen en weet ik veel, allemaal wel. Maar dat de echte excellente scholen die iets bijzonders doen, heel erg dat die samenwerking moeten opzoeken.
Ja.
Omdat...
ja, ik denk dat ook hoor. En ik denk ook dat er zijn ook vraagstukken die waarschijnlijk lastig alleen op te lossen zijn. Dus neem zo'n vraagstuk wat we aan het begin van het gesprek even bespraken. Hè. Bij die school waar ik nu onderzoek doe, ja, dan verandert die leerlingpopulatie eigenlijk in rap tempo. En je merkt dat je gewoon niet meer goed in je eentje dat in de klas helemaal weet op te lossen. Ja, nou, dat zijn van die vraagstukken die je echt samen wil oppakken. Hè, waar je het liefst veel kennis en expertise, veel verschillende perspectieven op wilt loslaten en dan samen wilt kijken hoe je tot een oplossing kunt komen of tot oplossingen kunt komen.
Ja, omdat vaak natuurlijk ook die... want die zijn er natuurlijk inderdaad, hè, wat je zegt, gewoon excellente docenten die op het moment dat je die met een groep in een lokaal zet, die iets heel goeds weten te doen, die een mooi verhaal hebben. Maar vaak zijn die natuurlijk wel ook omringd door docenten die misschien niet zo excellent zijn of het met sommige groepen lastiger hebben. En die staan op hun beurt wel natuurlijk allemaal weer alleen. Ja, dus die excellente docent heeft dan ook niet
invloed
of kan niet echt zijn collega's helpen en daarmee de kinderen helpen die los van zijn les, zeg maar, de rest van de lessen in die week het misschien lastiger hebben in de groep.
Nee, ik ben, voor alle duidelijkheid, ik ben een groot voorstander van het idee van kunnen we het onderwijs zien als een gezamenlijke inspanning.
Ja.
Volgens mij vroeg je alleen van... hoe vroeg je het nou?
Ik wil graag gewoon revolutionair... Ik wil gewoon steeds roepen dat ik de bom erop wil gooien.
Wij proberen de podcast elke week te starten en te eindigen met Fuck the System. Ja. Maar daar moeten we nog een beetje aan werken.
Je zou ook kunnen denken dat uiteindelijk de wal het schip misschien ook wel keert. Hè? Dus bijvoorbeeld zo'n lerarentekort of bijvoorbeeld... die toenemende motivatieproblemen. Maar bijvoorbeeld ook die toenemende problemen op het gebied van de basisvaardigheden. Dat zijn grote vraagstukken waarvan je zou kunnen zeggen, dat moeten we op een of andere manier in intensieve samenwerking binnen het onderwijs zien op te lossen.
Ja.
En op een gegeven moment ontkomen we daar waarschijnlijk ook niet meer aan.
Nee, dat is een... Ja, bijna... Nee.
Nou ja, dat geloof ik aan de ene kant heel graag. Tegelijkertijd denk ik dat het probleem al heel nijpend is en dat het toch nog steeds niet heel erg... De wal die het...
Nou, en aan de andere kant zie je steeds... Nou ja, ik ben het niet helemaal met
of
je eens.
Of een botsilt met ons hoofd tegen de wal. En, maar doen er nog niet echt wat.
In 2017 brachten mijn collega Stefan en ik ons boek uit over gespreid leiderschap in het onderwijs. En toen konden we eigenlijk bijna geen voorbeelden vinden, echte mooie praktijkvoorbeelden vinden van scholen die dat een beetje deden.
Hmm.
We zijn nu, 7 jaar verder en ik kan er talloze noemen. Ja. Van scholen die dat echt in de praktijk brengen.
Ja.
En Ben van der Hilst heeft een proefschrift uitgebracht wat helemaal uitgaat van teamgericht organiseren.
Ja. En dan met echte teams.
En met echte voorbeelden van teams in schoolorganisaties die dat idee ook in de praktijk brengen. En dus als je dan ziet hoe het in dus eigenlijk relatief korte tijd op allerlei plekken aan het veranderen is. Nou, jullie plaats komt eraan. Dat is echt wel bijzonder, hoor. Dus als je zo kijkt, dan zie je eigenlijk heel veel voorbeelden van dat dit gedachtegoed in de praktijk gebracht wordt.
Ja, dat is wel mooi, want het gaat natuurlijk ook binnen die transitieleer, gaat het natuurlijk ook over, wat was nou de 20% dat je op een gegeven moment genoeg hebt om echt de verandering door te gaan maken met elkaar. En inderdaad, er moeten gewoon veel scholen zijn die het doen. We moeten erover nadenken, we moeten tegen de obstakels aanlopen en dat weer in gezamenlijkheid bespreken.
Ja.
Met het idee, hopelijk vinden we een nieuw recept.
Ja.
Want het recept zoals het nu is, werkt niet op elke plek meer even goed.
Ja.
Ja. Nou, dat is misschien dat is weer geruststellend.
Ja. Ja.
Ik ben wel nog benieuwd naar... we hebben het nu veel gehad over gespreid leiderschap en docenten die verantwoordelijkheid nemen en docenten die daar ook een soort slagkracht krijgen om dingen te gaan doen. Maar wat is dan de rol binnen die organisatie nog van toch gewoon uiteindelijk de hiërarchisch leider? Want ik neem aan dat uiteindelijk elke school zal een schoolhoofd houden. Je hebt denk ik toch iemand nodig die eindverantwoordelijk blijft. Of zeg jij eigenlijk, het ideaalbeeld voor mij is eigenlijk een school die volledig horizontaal plat is. Iedereen doet alles door middel van
het leiderschap. Ik vind het heel interessant. Ik zou het meteen gaan onderzoeken als we een dergelijke school zouden vinden. Van hoe werkt dat dan? Hoe doe je dat dan? Het grote gevaar van een en dat heb ik ook wel meegemaakt toen ik zelf werkzaam was op een plek waar ze eigenlijk ook eigenlijk geen management hadden. Het grote gevaar daar is dat er informeel toch een soort van hiërarchie ontstaat. Ja. En dan krijg je een gekke situatie waarbij je dus met de mond ook naar buiten toe beleden wordt van wij zijn helemaal gelijk en dus geen hiërarchie, geen boven- en ondergeschiktheid. Dus dat is dan je mindset, zou ik maar zeggen, die je uitdraagt. Terwijl er tegelijkertijd in werkelijkheid wel degelijk boven- en ondergeschiktheid, hiërarchie bestaat in de onderstroom, zou ik maar zeggen. En dat is heel onveilig, want dan weet je eigenlijk niet zo goed waar je aan toe bent en hoe je dus moet verhouden tot... Ja. Tot de ander.
En dat gebeurt toch eigenlijk altijd wel, denk ik, binnen een groep?
Nou,
toch,
dat kan gebeuren, maar je kan ook wel een soort van, zelfreinigend vermogen stimuleren in groepen, om dat weer glad te strijken, om het maar even zo te zeggen. Zo zat ik ooit eens bij, dat vind ik altijd een prachtig voorbeeld, wat ik graag gebruik, bij een teambespreking van een team bij Laterna Magica. Dat is een basisschool hier ook in Amsterdam. Daar werken ze met eigenlijk zelfsturende teams die samen verantwoordelijk zijn voor een groep van ongeveer 100 leerlingen.
Ja.
En binnen een van die teams zat ik bij tijdens een vergadering. En toen kwam het volgende gesprek aan de orde. Een van de collega's in dat team, die had bij de dagstart, die zij altijd iedere dag voordat de leerlingen binnenkwamen hadden, altijd het hoogste woord. Die was altijd, dat is een dagstart, is zo'n moment waarop je even bespreekt, wat gaat er vandaag allemaal komen, waar moeten we rekening mee houden. Ja. Dat was iemand die heel snel denkt en dus altijd heel snel het antwoord had voor alle problemen, zou ik maar zeggen, die er mogelijk aan zouden komen op die dag. Daar hadden ze het over. Daar waren ze met elkaar op aan het reflecteren. En toen zei een collega van die jongen op een hele mooie manier: ik waardeer zo ontzettend dat jij zo snel denkt en zo duidelijk je ideeën en je mening over het voetlicht kunt brengen. Maar mij bekruipt ook een beetje het gevoel dat er te weinig ruimte is voor anderen om ook hun zegje te doen. Wat moeten we daarmee? Dat vond ik zo'n prachtige reflectie. Ja. Om enerzijds, waarmee je enerzijds eigenlijk de kwaliteit van die collega waardeert, maar anderzijds ook weer zoekt naar, is dit nou eigenlijk altijd wel wat we moeten doen? Zijn er ook vragen of momenten waarop we juist iets anders nodig hebben dan jouw snelle, daadkrachtige denken? En zo ja, hoe zorgen we er dan weer voor dat die ruimte weer wat opener wordt? Dat vind ik een prachtig voorbeeld van dat je door hier constant alert op te zijn met elkaar en ook een soort aanspreekcultuur te creëren waarbinnen je dat zonder aanstoot te geven aan de ander kunt bespreken. Mm-hmm. Dat je zo'n informele hiërarchie ook weer
maar dit is natuurlijk wel een van de allermoeilijkste dingen, denk ik, aan samenwerken, is om dit soort dingen op een...
Want dit is super spannend. Ja. En zij deed het fantastisch. En wat ik goed vond aan haar, want het was een vrouw die dat deed, aan haar interventie was dat ze enerzijds dus echt waardering uitsprak. Ik ben zo blij dat jij er bent. En omdat je zo daadkrachtig en snel denkt toekomstgericht bent. Je weet altijd wat we moeten doen. Maar er zijn ook... Soms hebben we ook iets anders nodig, weet je wel? En komen die mensen wel
voldoende aan bod? Maar hoe zorg je dan in een organisatie dat dit ontstaat? Zeker als een organisatie misschien komt vanuit een hele andere geschiedenis. Hoe krijg je mensen dan zover dat ze dit soort gedrag gaan?
Ja, nou, om te beginnen, om te beginnen is het dus van belang dat je je bewust wordt van dat leiders niet alleen maar dat krachtige, op de organisatie gerichte, welbespraakte figuren zijn. Maar dat je ook leiders nodig hebt die vertragen en die reflectieve vragen stellen en die soms juist twijfelen in plaats van dat ze het antwoord meteen weten. Hè?
Ja.
Dus even als voorbeelden, dat je om te beginnen je beseft dat leiderschap en invloedsuitoefening uit een hele grote diversiteit van kwaliteiten en perspectieven moet komen, afhankelijk van de situatie die zich voordoet. We zijn zo geneigd om die persoon, zoals dat voorbeeld wat ik net gaf, te zien als dat is de leider. Dat is nou echt een typische leider.
Ja.
Ja.
En dan dus allemaal als makkerschapen spreken die leider te volgen. Het begint dus bij het besef, nee, leiderschap is divers en we hebben al die kwaliteiten nodig. Het is alleen afhankelijk van wat zich voordoet, welke kwaliteiten we invloed willen gunnen. Daar begint het denk ik mee.
Ja.
En dan heb je inderdaad dus ook een soort aanspreekcultuur nodig en ook de vermogens om dat in de praktijk te brengen.
Ook om daar met respect,
om respectvol elkaar... want ik zie dit ook eigenlijk niet eens als aanspreken wat zij daar deed. Ik zie dit veel meer als een soort gezamenlijk onderzoek wat zij opstarten. Mm-hmm. Zonder dat ze daarmee die ander aansprak in de zin van je doet iets niet goed. Sterker nog, je doet iets juist heel erg goed. Alleen je doet het zo goed dat we eigenlijk bijna...
Ja, het is een analyse van het team, wordt het dan.
Exact.
Ja.
Dus dan komt het eigenlijk misschien wel veel meer op... zijn we in staat om samen die analyse door te lopen?
Ja.
Dan om elkaar aan te spreken op goed of niet goed gedrag. Want dat was volgens mij niet wat hier bijvoorbeeld in dit voorbeeld aan de orde is.
Maar toch, ik denk wel dat als ik diegene was in, dat, in dit voorbeeld, die jongen die zo snel is, dan ben ik dat gelukkig niet, dat ondanks dat het heel goed gebracht wordt, denk je toch wel even, oei.
Ik hoor hier helemaal doorheen, hier zit heel veel persoonlijk leiderschap ook in. Dus je moet eigenlijk, ja, waar we het dan net even over hadden, je moet goed weten wie jezelf bent, wat je kwaliteit zijn, maar dus ook daar de valkuilen bij kennen. En dan dingen dus niet persoonlijk nemen als het niet persoonlijk is.
Exact, ja.
Maar daar zit denk ik wel, want wij hebben ooit zo'n managementcursus gedaan.
Oriëntatie op leiderschap.
Ja,
nou, van de VO-academie zeker.
Ja.
En was geweldig. Ik heb daar enorm van genoten. En toen dacht ik wel, nou, ik wil dus geen teamleider worden. Dat was de belangrijkste wat daaruit kwam. Maar het persoonlijk leiderschap voor mij was echt wel, dat heeft me echt inzichten gegeven. En ik heb echt gedacht van, ik ben daardoor een beter werknemer misschien, of nou, eigenlijk misschien meer...
Beter mens.
Ja, ook.
Sowieso. Nou ja, je weet in ieder geval ook beter...
beter participant in het onderwijs. Ja. Weet je, ik bedoel, werknemer klinkt alweer gelijk zo...
Je bent je veel meer bewust ook van die rol en inderdaad de invloed die je kan hebben op mensen om je heen.
Ja, en ook daarin je zwakke punten niet benadrukken, maar wel kennen. En daarmee dus ook weten van... kijk, ik weet wel van mezelf dat ik geneigd ben om snel te spreken. Dat is soms handig en soms niet. En ik zou dus denken, als ik degene was die was aangesproken, zou ik denken, dat gaat inderdaad de laatste tijd wel zo. Dimmen jij, even luisteren, weet je, hoe belangrijk is luisteren. Dus dan zou het al minder heftig zijn dan misschien voordat ik dat heb, zo'n traject had doorlopen, want dan herken je, en dan is het meer van, maar ik doe zo hard mijn best.
Dus er zit volgens mij een stukje inderdaad in zelfbewustzijn. Maar ik vind ook de kwaliteit van de interventie ook heel relevant. Zeker. Die maakt ook, en dan vervolgens ook natuurlijk de manier waarop je het ontvangt. Maar die manier van het ontvangen wordt natuurlijk een stuk makkelijker als iemand het zo doet, zoals in het voorbeeld net, dan wanneer iemand zegt van, joh, ik vind het zo vervelend dat je iedere keer je stempel drukt op dit soort gesprekken. Het moet echt anders. Dat is natuurlijk een heel ander vertrekpunt.
Maar kijk, bij Latena Magica, die zijn natuurlijk relatief nieuw als school.
Die bestaan ook weer 15 jaar, hoor.
Maar die zijn volgens mij wel vanaf hun ontstaan al hier heel erg mee bezig.
Ja,
het hele idee was natuurlijk die units en veel verantwoordelijkheid gedeeld. Dus dan begin je natuurlijk een organisatie. En eigenlijk net als bij Alaska, dan zit dat helemaal in de vezels meteen. Dat kunnen wij natuurlijk bij de plaats op een bepaalde manier ook zo meteen gaan doen. En daar heb ik ook echt heel veel zin in, inderdaad, om dat op die manier te gaan doen. Maar een bestaande organisatie hier naartoe draaien is natuurlijk wel echt...
Ja,
lijkt me ontzettend ingewikkeld.
Ja, dat klopt. Tegelijkertijd, ook als ik het aan Laterna Magica, Alaska of andere scholen en organisaties vraag die dit proberen, waar loop je nou eigenlijk het meeste tegenaan? Dan is altijd hun antwoord, we lopen telkens er weer tegenaan dat collega's of ouders, kan ook, in ieder geval leden van onze schoolgemeenschap, verlangen naar het systeem dat ze kennen. Want ieder mens, of je nou inderdaad uiteindelijk besluit om bij Alaska te gaan werken, of dat je besluit om bij een zeg maar traditionele tussen aanleidingstekens school te gaan werken, heeft allerlei ervaringen opgedaan. Ja. En de meeste van die ervaringen zijn gekenmerkt door dat positionele leiderschap.
Ja.
Kijk maar naar films. Kijk maar naar hoe we omgaan met sporthelden. Kijk maar naar hoe politici zichzelf portretteren. Ik maak zelf altijd gebruik van... ik heb twee jonge kinderen. Jij ook natuurlijk. En die kijken naar een televisie tekenfilmserie. Dat heet Paw Patrol. Ja. Misschien ken je dat wel. Ja. En dat gaat dus over zes hondjes die samen een reddingsbrigade vormen. Hebben allemaal een eigen specialiteit die nodig is om reddingsoperaties te organiseren.
En een gigantisch arsenaal en materiaal, waarvan ik al denk, dit moet miljarden kosten.
Ja, dus ze hebben echt alles in huis om als zelfsturend team te functioneren, maar toch is er één jongetje over dat team de baas, die zelf eigenlijk niets inhoudelijks toevoegt.
Vet om met een bril van gespreid leiderschap naar Paw Patrol te kijken. Ja. Dat vind ik wel echt genieten.
En het enige wat dat jongetje doet, is hij ontvangt de alarm, roepen, er is brand daar en daar, en hij geeft opdrachten, jij gaat dit doen, jij gaat dat doen, jij gaat zus doen. En nou is het op zich, zou je kunnen zeggen, prima dat iemand een beetje... Het is toch handig, Frank, dat iemand het werk een beetje verdeelt? Nou, oké, maar waarom moet die persoon per se de baas zijn? Dat is natuurlijk een hele interessante vraag.
Die kan ook gewoon het hondje zijn die het zesde...
Ja, een van de hondjes die ook als extra taak heeft om de boel te coördineren.
Ja, het is een micromanager ook wel. Hij geeft ze hele specifieke taken de hele tijd.
Echt?
Echt een micromanager. Ja. En je moet er maar eens op letten. Het is echt grappig om te zien.
Vanavond Paw Patrol kijken.
En mijn kinderen zien dat iedere keer. En die denken, ja, zo werkt het dus blijkbaar. Ja. Zo, dat is de enige manier om samenwerking vorm te geven.
Is het ook een witte man wel, die de laak uitdeelt bij Paw Patrol?
Een wit jongetje. Het is ook grappig dat het een jongetje is. Want het is dus een reddingsbrigade van hondjes.
Ja.
En zij doen het echte werk.
Zijn het teefjes?
Maar er is ook maar één meisje bij. Die heeft natuurlijk in de eerste plaats alles is roze. En in de tweede plaats is die alleen maar een soort van... Die mag een beetje achteraan vliegen in een helikopter en een beetje helpen. Terwijl die anderen allemaal branden blussen en haken schieten de hele tijd.
Er zitten ook allerlei traditionele gender ideeën achter. Maar zo kun je
echt een aanrader dus.
Nee, maar het is even als voorbeeld. Nee, maar je kan ook 100 andere films of televisieseries of sporthelden noemen.
Ja.
Waarin telkens maar weer benadrukt wordt... Die leider, dat is een bijzonder figuur. Ja. Die heeft een exclusief recht op dat leiderschap.
Ja.
En dat is waar wij mee worden grootgebracht.
Ja.
En dan is het heel lastig. Dus ook voor mensen die kiezen om bij zo'n vernieuwingsschool te gaan werken... om daar uit te stappen. Of om op momenten niet toch terug te verlangen naar dat idee.
Ja.
En daarmee omgaan is ook voor een school als Alaska telkens weer een uitdaging.
Ja. Ja.
Maar en ik denk ook daar dat het heel goed zou zijn... voor alle scholen, voor ons zelf straks... dat je daar gewoon met ouders meedenkt. Weet je, want je pakt ook terug op hetgene wat je kent... en wat je voorgespiegeld wordt. Dus ja, daarin constant uitleggen waarom je zoiets anders doet... en waarom je dat gaat doen. En dat het ook voor ons moeilijk zal zijn. Want ook wij zijn helemaal opgevoed in een systeem. Zowel toen we zelf op school zaten... als de jaren dat we al lesgeven.
Ja, precies.
Dus ook wij zullen af en toe in geval van nood denken... oh, wie gaat dit nou... Wie is de baas?
Ja, en je zou kunnen zeggen, misschien is dan wel je rol als leidinggevende of initiatiefnemer in jullie geval om dat gesprek, als het nodig is, te organiseren. Dus op het moment dat je merkt van, hey, we neigen nu naar iets wat we eigenlijk niet willen vanuit onze idealen, dat bespreekbaar maken. En daar gewoon open met elkaar over communiceren, met dus wel echt behoud van je idealen. Van, nee, dit is wel echt hoe we het doen. Maar wat maakt nou dat je behoefte zegt te hebben aan iemand...
Ja.
Aan een teamleider of aan iemand die... Wat zit daar eigenlijk achter? Wat is de daadwerkelijke behoefte die daar achter schuil gaat? En als je dat gesprek weet te organiseren... dan kom je er waarschijnlijk achter dat het heel ergens anders in zit.
Ja.
En dat kun je misschien op een andere manier wel weer mogelijk maken. Misschien heeft die persoon wel behoefte... niet zozeer aan een teamleider die bovengeschikt is... maar wel aan iemand die een beetje, weet ik veel, overzicht heeft. Ja. Of de boel...
Of steunt.
En dat kan natuurlijk best een collega voor je betekenen.
Ja.
Zeker, ja.
Ik zie opeens ook dat... we zijn natuurlijk bezig geweest met verbindend gezag. Hè? En dat gaat over oude autoriteit en nieuwe autoriteit. We zijn inderdaad bezig met nieuwe arbeidsorganisatie. We zijn bezig met agra-onderwijs. Dat is natuurlijk een hele andere... Hoe al die dingen eigenlijk in elkaar haken.
In elkaar
hoe
klikken,
we, inderdaad, van aan Paw Patrol tot aan ons werkende leven... heel erg gewend zijn om inderdaad te denken vanuit structuur... eigenlijk inderdaad toch wat ouderwetse structuren van... een leider, er is autoriteit, er is gezag. Iemand zegt, je moet dit doen en dan is er een groep die volgt. Ook wel het idee, mensen volgen heel graag... wat misschien tot op zekere hoogte misschien ook wel klopt. Dus ik vind het heel interessant omdat dat eigenlijk op heel veel... Hè, want dit werkt natuurlijk wat je zegt, de Paw Patrol. Het gaat ook over je eigen opvoeding. Hè? Hoe ga je met je eigen kinderen om... is het de kernwaarde, gehoorzaamheid of gaat het om iets anders?
Ja, want je zou kunnen zeggen, bij de plaats willen jullie leerlingen ook uit een... strikte volgersrol eigenlijk helpen.
Yeah.
En veel meer uitnodigen om een leidende of een verantwoordelijke rol te nemen in hun eigen leerproces. En misschien ook wel in de vormgeving van deze
100%.
Plek die straks een schoolgemeenschap wordt.
Ja.
Hè?
Ja.
Daar zit dus ook die beweging in van leerlingen zien als voornamelijk volgers, ontvangers van jullie...
In die gelaagde organisatie, daar staat natuurlijk de leerling staat nog onder de leraar natuurlijk. Dat is,
terwijl we tegelijkertijd allemaal zeggen dat de leerling centraal staat.
Maar
in werkelijkheid...
Ja.
Centraal onder de nullijn.
Maar wat is dan, Eduard, denk jij, wat in al die dingen die jullie besproken hebben in de podcast, zeg maar, wat is dan de grote, wat zijn elementen waar de grote veranderingen in zitten? Als je begrijpt wat ik bedoel, dus van naar, waar zit hem dat in?
Nou, ik denk dat het inderdaad heel erg zit in leiderschap en wat autoriteit uiteindelijk is. En hoeveel vertrouwen je ook wel hebt in mensen om zelf tot goede keuzes te komen. En al dan niet met elkaar. Hè? En dat gaat dus over hoe je in een klassiek georganiseerde school naar leerlingen kijkt, waarbij je eigenlijk zegt, wij gaan van minuut tot minuut voor jou bepalen wat je moet doen. En soms kan je ze wat kiezen, en soms heb je wat vrije werktijd, maar in principe ligt het helemaal vast. Jij volgt dat. Want als wij dat niet doen, dan komt er niks van je terecht. Dat is eigenlijk, denk ik, de boodschap.
En ik denk nog heel belangrijk daaraan, en wij controleren constant of jij ook doet wat wij van minuut tot minuut bedacht hebben.
Ja.
Dus daar zijn we heel de tijd mee bezig. We controleren of je het wel geleerd hebt. Toetje. En we controleren of je huiswerk hebt gemaakt. En we controleren of je er bent, of je niet te laat was. Nou, al die dingen zitten daar helemaal in vast.
En dat zit denk ik ook in schoolorganisaties. Hè? Dus inderdaad, managers die checken van nou, hey, we hadden afspraken gemaakt over toetsen. Nu moet iedereen één versie van zijn toets inleveren. En dan kunnen we kijken of de toetsen uniform zijn. Of we gaan met secties in gesprek. Want ja, je eindexamenresultaten zijn niet goed genoeg. Dus daar zit ook een soort controlemechanisme in. Ik denk ook dat het gewoon, als ik gewoon kijk naar mijn eigen kinderen en de opvoeding, en dan dat ook vergelijk met mijn eigen opvoeding. Nou, dat daar vroeger denk ik ook veel meer opgevoed werd vanuit het idee dat gehoorzaamheid. Ik zeg niet dat per se dat over mezelf gaat hoor, maar als je gewoon naar de generatie van mijn ouders en daarvoor, een kind moest gehoorzaam zijn. En dat als we nu naar kinderen kijken, ik denk dat we kinderen ook wel meer ruimte willen gunnen. En een van de goede dingen aan verbindend gezag vind ik dat die ook zo goed uitleggen hoe dat schuurt. Omdat we zitten in een soort tussenfase waarbij we aan de ene kant een deel van die oude dingen hebben losgelaten. En we geloven niet meer dat dat je vooral bang moet zijn voor je ouders of voor je leraar. En dat als je niet luistert, dan krijg je een draai om je oren en verder moet je gewoon je klep houden. Dat vinden we niet meer goed. Dus we geven ergens wel aan kinderen aan. Het gaat om plezier hebben en om ontwikkeling. Maar tegelijkertijd verlangen we eigenlijk nog steeds wel dat oude gedrag van die gehoorzaamheid.
Ja.
En daar schuurt dat natuurlijk.
Ja, we hebben gewoon het alternatief hebben we nog te weinig ontwikkeld. Ja. Waardoor je zeker als oude autoriteitsfiguren, ouders, leraren, noem maar op, het gevoel hebt van, oh, we hebben iets weggegeven. En,
maar wat
en,
krijgen we daarvoor terug?
Ja, precies. Ja. En nu doen ze niet wat ik zeg. Ja.
Maar dat geldt op scholen ook. Hè. Je schoolleiders organiseren inspraaksessies waarbij er meegedacht kan worden over iets. Maar ondertussen is het gewoon de schoolleider die uiteindelijk een keuze maakt en dan uiteindelijk zegt, ja, waarom doen ze nou niet wat we hebben afgesproken? Ze hebben toch meegedacht, terwijl er eigenlijk niet echt wezenlijk sprake is geweest van. Dus we
invloed.
Zitten in een soort vaag tussengebied, waarin we ook niet helemaal beleiden wat we zeggen te doen.
Dat we wel merken dat elke leerling, maar elk mens ook behoefte heeft aan structuur en grenzen en weten waar je aan toe bent vooral. Ja. Dus dat als het gaat over autoriteit bijvoorbeeld, dat een anti-autoritaire opvoeding of school ook niet per se de beste resultaten haalt. Dus waar gaan we nou in het midden? Zonder dat we zeggen, ja, het een is niet goed en het ander is ook niet goed en nu weten we het niet, dus we doen maar wat. Elke situatie wat anders.
Je ziet dat scholen, de Agora-scholen, nou, dat kennen jullie natuurlijk heel goed, maar ook scholen als Alaska, Laterna Magica of ik kom even niet op de naam, school in Hoorn, waar ik ook veel mee heb gewerkt, daar is wel degelijk structuur.
Ja.
Dus bijvoorbeeld ook de Agora, het Agora-onderwijs heeft natuurlijk ook gewoon structuurelementen, zoals de challenges en het feit dat er coaches zijn en dat er inspiratiesessies zijn. Dat zijn allemaal vaste elementen die volgens mij vooral iedere Agora-school gebruikt.
Zeker.
Nou, bij Alaska heb je een hele duidelijke structuur die iets verlangt van docenten. Je bent als docent, ben je lesgevend docent, je bent lid van een mentorenteam waarin je collectief verantwoordelijkheid draagt voor een groep leerlingen. Je bent lid van een onderwijscommissie en daar maak je onderwijsbeleid. En je bent coach van nieuwe of jonge collega's. Dat zijn vier rollen die we gewoon van iedere docent binnen onze school verlangen. Nou,
heel helder.
Hartstikke duidelijk hoor.
Ja,
er is geen spel tussen te krijgen. En trouwens, als je na een jaar niet goed in staat blijkt te zijn om die rollen goed op je te nemen, ja, dan moeten we echt met elkaar in gesprek of dit wel jouw school is.
Ja.
Ja.
Hartstikke duidelijk. Hartstikke strikt ook, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Daar is geen woord Chinees bij, zou ik maar zeggen. Nee. Dus alleen de structuur is inderdaad wel opgericht dat je vertrouwen hebt in collega's om iets bij te dragen aan de school, in plaats van dat die structuur erop is gericht om te controleren of ze wat doen wat jij als leidinggevende hebt
uitgedacht. En uiteindelijk
maar
dit
is, wel
is de structuur ook zoals het echt gebeurt. Hè? We zeggen je krijgt inspraak en je hebt die inspraak ook echt. Een van de meest opvallende dingen vind ik dat volgens mij heel Nederland stuurt zijn kinderen 's ochtends naar school. En ik denk dat alle ouders 's ochtends aan de poort zeggen, veel plezier.
Ja.
Maar uiteindelijk is dat niet waar die kinderen op afgerekend worden. Want plezier doet er niet toe. Je moet cijfers halen en je moet je moet door naar het volgende jaar, want anders ben je de sjaak en dan ga je, dan zijn de...
Dan gebeuren er negatieve dingen.
Ja, er gebeuren allerlei negatieve dingen. Afstroom, adviezen die omlaag gaan, ouders die in paniek bijles gaan inschalen. Maar aan de poort zeggen we elke ochtend veel plezier. Dan moet je ook eigenlijk eerlijk zijn. Moet je zeggen, je moet keihard werken vandaag. En je moet zorgen
dat je...
Doe je best.
Ja, precies. Dan
dus
moet
dit
je...
is een oproep aan alle ouders van Nederland. Wees om hard aan te zeggen, wees doe je best.
Wees eerlijk. Ja.
Keihard zijn voor je. Nee, maar toch, want dat is ergens heel gek, toch? En volgens mij is dat iets waar het ook... wel spaak loopt in die zin, dat we zetten ergens in woorden heel veel in op plezier en je mag allemaal lekker jezelf zijn. En in de praktijk is dat helemaal niet zo. In de praktijk
moeten we...
loopt dat anders.
Ja.
Maar goed, maar dus de beweging in ieder geval die jij, of die jullie identificeren op allerlei plekken, is eigenlijk een beweging van controle en centraal opgelegde regels en uitgangspunten naar vertrouwen... en ruimte voor een veelheid aan perspectieven om invloed uit te oefenen en om een bijdrage te leveren. Dat zie je. Dat je daarvan zou je kunnen zeggen, dat zie je wel terug bij zo'n onderwijsontwikkeling als de plaats, als bij scholen die werken op basis van gespreid leiderschap. Ja. Dus eigenlijk dezelfde dynamiek of dezelfde gedachtegang zit daar eigenlijk achter. Hè?
Ja. En waar ik nu heel dat aan zit te denken is hoe belangrijk de procedure van sollicitaties wordt in zo'n verhaal. Want dat is natuurlijk. Nu wordt er op heel veel scholen, zeker omdat er zo weinig leraren zijn, denken, oh ja, we hebben geen Frans, er wordt geen Frans gegeven. Nou, wie heeft er nog iemand, wie kent er nog iemand? Ja, nou oké, dan gaat die dat even doen en dan zien we volgende week wel weer hoe het verder gaat. En als je natuurlijk zo'n team wil bouwen, dan moet je constant aanvoelen, kunnen wij met elkaar werken? Kunnen we hier een succes van maken? Is jouw persoonlijk leiderschap genoeg al ontwikkeld? Wat hebben we nodig als team? Welke expertise hebben we nu te veel? En waar moeten we dan aan werken? Dus het wordt veel meta, eigenlijk veel meer meta analyse van je organisatie. Elke keer als je een nieuw iemand binnenhaalt.
Ja. En je zegt inderdaad heel goed volgens mij. Dus je solliciteert dan niet meer op een SEC docentschap vak X. Maar je solliciteert eigenlijk op een rol ook als collega binnen een team. Waarbinnen een bepaalde... dat team heeft doelen, idealen. En ze hebben jouw expertise nodig, specifieke expertise nodig... om samen die doelen te realiseren. Zo geef je het dan meer vorm eigenlijk.
Ja, en daar zit natuurlijk al compleet werkplezier in.
Ja.
Als je dat hoort en je zit bij zo'n gesprek... en je ziet een team nadenken over wat past bij ons, wat hebben we nodig... ja, dat lijkt mij geweldig om... ik heb wel eens bij Alaska gesolliciteerd.
Oh ja.
En daar was, dat was eigenlijk heel tof. Het was een heel goed gesprek. En uiteindelijk ben ik het niet geworden. En ik snapte het precies waarom ze me niet wilden. Het was zo helder wat ze nodig hadden als team. En dat wat meer senior de docent die ik was en ben... gewoon daar niet zo in paste op dat moment. En dat vond ik eigenlijk, was ik ook zelf helemaal van, oh ja, ik begrijp dat heel goed. En wat goed dat jullie die keuzes durven maken, want ik kom natuurlijk van een collegaschool. Maar toch echt keuzes voor het team maken. Dat vond ik echt heel sterk.
En redeneren vanuit wat het team nodig heeft.
Ja, dat vond ik echt heel mooi.
Misschien tijd om naar een afronding te gaan. En we hebben natuurlijk nu veel gehad over hoe dit leuk is of goed is voor docenten met name. En ik ben nogal benieuwd, en deze vraag kreeg ik ook met dank aan Henry. Als een organisatie werkt met de principes van gespreid leiderschap, wat merken leerlingen daar dan in de praktijk van?
Ja, daar merken leerlingen dus echt heel erg veel van. Dus leerlingen hebben donders goed in de gaten hoe je als docententeam met elkaar samenwerkt. En die zien het dus ook. Als docenten bijvoorbeeld heel duidelijk uitdragen, wij werken samen, wij nemen samen besluiten over de richting van deze school. En iedereen heeft hier iets te zeggen. Dat zien leerlingen meteen. Bij de Maria School in Hoorn bijvoorbeeld, is niet één directeur de leidinggevende, maar zijn drie docenten uit het team, drie leerkrachten uit het team samen, zeg maar, de schoolleiding. Dat heeft het team zo gekozen bij het vertrek van de vorige directeur. Verder heeft iedere leerkracht in het team een specifieke expertise van waaruit ze echt beleid maken en collega's rondom zich verzamelen om op een bepaald thema beleid te maken. Nou, dus het is een school waar je heel duidelijk samenwerking ziet en maar collega's collectief samen verantwoordelijk zijn voor de richting van de school. Ja. We hebben daar leerlingen ook geïnterviewd. En de leerlingen en dan vroegen van, goh, wie is eigenlijk de baas op deze school? En toen zeiden ze, niemand. Niemand is echt uitgesproken de baas. Maar de leerkrachten hier doen het echt samen met elkaar. En soms mogen wij ook mee beslissen over, wat we, over dingen die de school wil doen. Dus je laat met zo'n manier van werken, ja, heel duidelijk aan de leerlingen zien van, ja, hoe je eigenlijk met elkaar, ja, op een democratische wijze samen kunt werken. En dat pikken leerlingen dus heel duidelijk op. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een voorbeeld wat je leerling, als je dat belangrijk vindt, is dat een prachtige manier om leerlingen, zonder dat je daar een les burgerschap over hoeft te geven, iets te laten zien over hoe je samen kunt werken op basis van, ja, gedeelde verantwoordelijkheid,
ja,
en democratie, zeg maar.
Ja, ook weer uit de kerndoel afgevinkt, zou ik willen zeggen.
Ja, absoluut. En dat is waarschijnlijk veel krachtiger dan als je dat apart behandelt, theoretisch apart behandelt in een lesmaatschappij. Dat is trouwens ook prima. Ja. Maar als je het ook inderdaad echt uitdraagt en je met elkaar samenwerkt, dan komt het natuurlijk ook heel krachtig over.
Ja, ja, zeker. Nou, wat mooi, werk aan de winkel voor
precies,
ons.
Precies, ja.
Ik heb er heel veel zin in.
Ja, want
ik
was gewoon even benieuwd. Jullie gaan volgend jaar van start, volgend schooljaar van start met jullie school. Hebben jullie hier al, zeg maar, ideeën over gevormd? Dus niet bedoel ik over het onderwijs, maar daar hebben jullie natuurlijk ideeën over gevormd. Maar over de wijze waarop jullie met elkaar willen samenwerken, de school willen organiseren.
Heel hiërarchisch, had ik gedacht.
En dan wil jij wel
veel
de baas
worden. Veel management lagen. Ja, ik wil de baas worden, dat sowieso.
Ik wil sowieso teamleider worden.
Ja. Oh, ja. Nee. We hebben het hier best wel veel over. En inderdaad, we hebben nu een team van 4. Nou, en dan heb je bijna per definitie gespreid leiderschap. Want je kan gewoon heel makkelijk alles bespreken. Dus de vraag voor ons is nu vooral, als het allemaal goed gaat en we groeien door, dan ga je vrij snel natuurlijk in personeel ook doorgroeien. En hoe behoud je dan inderdaad die...
Die ideeën.
Die uitgangspunten. Nou, we hebben inderdaad het boek van Ben van Hilst inderdaad gelezen. Daar zijn we heel enthousiast over.
Nou, vooral denk ik, dat heeft mij toen heel erg inzicht gegeven. Want ik bleef maar heel de tijd, toen ik begon na te denken over gespreid leiderschap, dacht ik van ja, maar uiteindelijk is toch iemand die de financiën doet en die zegt, jij krijgt wel een aanstelling en jij niet, of zo. En dat hielp me zo om na te denken over arbeidsorganisatie, los van de organisatie, van hoe je onderwijs laat zien. Dus dat heeft mij daarin heel erg geholpen.
Ja. Ja, het is zeker. En ik vind dat ook wel, ik moet zeggen, ik vind het raarst interessant. Dus wat dat betreft is natuurlijk dit gesprek ook goede voeding voor hoe we verder gaan. En ik hoop ook inderdaad dat als we gaan groeien en we gaan nieuwe mensen aannemen, dat, nou, bijvoorbeeld zoiets als wat ze op Alaska doen inderdaad, met die rollen die ze heel erg gedefinieerd hebben, van wat verwachten we nu van een docent die hier komt werken, dat wij dat ook heel erg kunnen gaan doen. Dat je actief kan gaan selecteren, bijvoorbeeld ook op mensen die echt graag willen samenwerken. Want dat kan ook haast eigenlijk niet anders binnen een agra-concept. Nee. Dus gericht op samenwerking, verantwoordelijkheid willen dragen. Ja, dat zijn wel, als je werkt met een heel team die allemaal vanuit die gedeelde visie opereert, dat lijkt me heel, heel gaaf.
Ja.
Volgens mij wordt je werk dan zoveel leuker.
Ja. Ja, ik hoop heel erg dat je nog een keertje terug wil komen over 1 of 2 jaar.
Dat is een leuke uitdaging.
Ja, want ik denk wel, ik ben gewoon ontzettend benieuwd hoe het ons zal vergaan. En ja. Ik denk dat eerste jaar, dat wordt inderdaad... Maar daar moeten we heel veel dingen gaan bedenken. Daar kijken we ook naar uit. Want we gaan natuurlijk gewoon rondom... over een jaar zitten we waarschijnlijk onze eerste sollicitatiegesprekken te voeren.
Ja. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe jullie het zal vergaan. Dus ik kom graag nog een keer terug. We hebben natuurlijk goed contact al, Eduard. Misschien vanaf nu af aan wij ook. Laten we dat vooral aanhouden.
Ja,
dat
is gek.
Komt er vast weer een gelegenheid om nog eens terug te kijken.
Zeker, gaan we doen.
Nou, ontzettend
bedankt voor je tijd.
Jullie ook.
Ja.
Vind je dit een leuke podcast?
Nou, dan kan je ons bijvoorbeeld sterren geven.
Ja, of een recensie achterlaten.
Of een berichtje sturen op podcast@cartesius.espriescholen.nl.
Ja, of gewoon natuurlijk delen in je netwerk.
In de nieuwsbrief van je school.
Ja, waarom niet?
Waarom niet? Kan gewoon.
Heb je ideeën, tips, suggesties?
Gasten?
Laat het ons weten.
We horen het graag.
Tot de volgende.
Tot de volgende.